Door de handen van de apostelen nu gebeurden vele tekenen en wonderen onder het volk. Ze waren allen eendrachtig in de zuilengang van Salomo. En van de overigen durfde niemand zich bij hen te voegen, maar het volk achtte hen hoog. En er werden steeds meer gelovigen de Heer toegevoegd, menigten zowel van mannen als van vrouwen. Zodat zij zelfs op de straten de zieken naar buiten droegen en op matrassen en bedden legden, opdat als Petrus kwam ook maar zijn schaduw op iemand van hen viel. En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem kwam bijeen en zij brachten zieken en door onreine geesten gekwelden die allen werden genezen. De hoge priester nu stond op en alle die bij hem waren, dat is de sekte van de Sadduceeën, en zij werden vervuld met jaloersheid. En zij sloegen de handen van aan de apostelen en zetten hen in de stadsgevangenis. Een engel van de Heer echter opende 's nachts de deuren van de gevangenis en leidde hen naar buiten en zei: gaat heen, gaat in de tempel staan en spreekt tot het volk al deze levenswoorden. En dan worden ze gevangen en dan lezen we in vers 27, toen zij hen nu hadden meegebracht, plaatsten zij hen voor de raad. En de hoge priester ondervroeg hen en zei: wij hebben u ernstig bevolen niet te leren in deze naam. En zie, u hebt Jeruzalem met uw leer vervuld en wilt over ons het bloed van deze mens brengen. Petrus en de apostelen echter antwoordden en zeiden: men moet God meer gehoorzamen dan mensen. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt, die u hebt omgebracht door hem te hangen aan een hout. Deze heeft God als overste leidsman en heiland door zijn rechterhand verhoogd om aan Israël bekering en vergeving van zonden te geven. En wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest die God heeft gegeven aan wie hem gehoorzamen. Toen zij nu dit hoorden, barsten zij in woede en zij uit in woede en zij wilden hen doden. Er stond echter in de raad een farizeeër opgenaamd Gamaliel, een wetgeleerde, geëerd door het hele volk, en hij beval die mensen een ogenblik buiten te laten staan. En hij zei tot hen: mannen van Israël, past u op met deze mensen wat u gaat doen. Vers 38. En nu zeg ik u, blijf af van deze mensen en laat hen begaan, want als deze raad of dit werk uit mensen is, zal het verbroken worden. Als het echter uit God is, zult u hen niet kunnen verbreken, opdat u niet misschien ook strijders tegen God blijkt te zijn. En zij lieten zich door hem overreden. En na de apostelen tot zich geroepen te hebben, geeselden zij hen en bevalen hun niet te spreken in de naam van Jezus. En ze lieten hen los. Zij dan gingen weg van voor de raad, verblijd dat zij waardig waren geacht voor de naam oneer te gedragen. En zij hielden niet op elke dag in de tempel en aan huis te leren en te verkondigen dat Jezus de Christus is. In die dagen, nu toen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemopper van de Grieks sprekende Joden tegen de Hebreeën, omdat in de dagelijkse bediening hun weduwen over het hoofd werden gezien. De 12 nu riepen de menigte van de discipelen bijeen en zeiden: het is niet bevredigend dat wij het woord van God nalaten en de tafels dienen. Ziet nu uit, broeders, naar 7 mannen uit u met een goed getuigenis, vol van de geest en van wijsheid, die wij over deze taak zullen stellen. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. En dit woord bevredigde de hele menigte. En ze kozen Stefanus, een man vol van geloof en van de Heilige Geest. En Filippus, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas en Nicolaus, een proseliet van Antiochië, die zij voor de apostelen stelden. En na gebeden te hebben, legden zij hun de handen op. En het woord van God nam toe en het getal van de discipelen in Jeruzalem vermeerde de zeer en een grote menigte van de priesters werd gehoorzaam aan het geloof. Stefanus nu vol genade en kracht deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Vers 10, en ze waren niet in staat de wijsheid en de geest waarmee hij sprak te weerstaan. Toen stookten zij mannen op die zeiden: wij hebben hem lasterlijke woorden horen spreken tegen Mozes en God. En zij brachten het volk, de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding. En zij kwamen op hem af, grepen hem en leidden hem voor de raad. Tot zover. De vorige maal hebben wij ons het laatst bezig gehouden, broeders en zusters, beste vrienden, met de droevige geschiedenis van Ananias en Safira. Droevig omdat het de eerste smet is op die nieuw ontstane gemeente in Jeruzalem. Natuurlijk was in al die gelovigen daar in die gemeente het vlees evenzeer aanwezig als in ongelovigen. Maar het vlees was op deze wijze nog niet zo nadrukkelijk, zo schrijnend aan het licht getreden. Toch is het, zoals we gezien hebben, niet alleen maar een droevige geschiedenis. Want de geschiedenis toont ons anderzijds aan wat voor een geweldige geestelijke kracht in die gemeente aanwezig was. Doordat immers de Heilige Geest daar woonde en werkte. En ook doordat daar zulke bijzondere instrumenten waren als de apostelen die over grote geestelijke kracht beschikten om zo te kunnen optreden als Petrus dat hier deed. En daarom is deze geschiedenis ook om een heel andere reden droevig. Namelijk in die zin dat wij vandaag moeten merken en vaststellen dat een dergelijke kracht niet meer aanwezig is. Aan de andere kant zouden we ons misschien daarin gelukkig moeten prijzen, helaas. Omdat dit soort zonden zoals we die hier vinden bij Ananias en Safira vandaag helaas op allerlei mogelijke wijze gemeengoed zijn geworden. Maar zoals het daar gebeurde, heeft God uiteindelijk toch door deze droevige geschiedenis veel zegen tot stand gebracht. En in de verzen 12 tot 16 zien we iets van die grote zegen. Zegen te midden van de gelovigen en indirect ook zegen voor hen die buiten stonden. In de eerste plaats zien we in vers 12 dat daar vele tekenen en wonderen gebeurden door de handen van de apostelen. Onder het volk. Ze waren allen eendrachtig in de zuilengang van Salomo. Daar was dus in de eerste plaats een grote kracht naar buiten toe door tekenen en wonderen. En in de tweede plaats, door het wegdoen van dit kwaad, was er weer grote innerlijke eendracht en saamhorigheid onder deze gelovigen. Die, zoals u hier kunt zien, nog gewoon waren samen te komen in de tempel. Want de zuilengang van Salomo is immers een deel van het tempelcomplex. En dan dat merkwaardige, ik heb er al eens eerder op gewezen, 13e en 14e vers. Aan de ene kant, vanuit het standpunt van de mens gezien, staat hier van de overige durfde niemand zich bij hen te voegen. Als het dus ging om menselijke overwegingen, dan zou geen mens het in zijn hoofd gehaald hebben om zich bij dit geestelijke gezelschap te voegen van zichzelf uit. Dat wil zeggen, als schijnchristen. Maar van God uitgezien kan vers 14 prompt daarop zeggen, er werden, let u op dat passieve, daar is het immers niet de mens zelf die zich voegt bij, maar het is God die door zijn geest voegt bij. Er werden steeds meer gelovigen, niet zomaar nieuwsgierigen, meelopers, maar gelovigen, en dan niet de gemeente alleen maar de Heer toegevoegd. Menigte zowel van mannen als van vrouwen. Dat getuigenis naar buiten toe had dus de uitwerking. Aan de ene kant dat velen tot geloof kwamen, aan de andere kant dat er ook zegen uitging voor degenen die ziek waren en die door onreine geesten gekweld waren. Twee groepen die we natuurlijk scherp uit elkaar moeten houden. We lezen hier nog op welke wijze dat gebeurde, zoals dat in de begintijd het geval was. Het lijkt niets op wat vandaag aan de dag hiervoor moet doorgaan. Hier zien we dat massaal allen die zo tot de apostelen kwamen, genezen werden. We lezen niets over een bidden voor de zieken. We lezen niets over mislukkingen. Mislukkingen die dan werden toegeschreven aan gebrek aan geloof, zoals dat vandaag dikwijls gebeurt. Maar hier ligt alle kracht bij de apostelen. Er zijn geen mislukkingen. We zien zelfs dat de schaduw van Petrus, als die op iemand viel, al genezing en demonenuitdrijving tot stand bracht. Zo was het nog toen het werkelijk de kracht van de Heilige Geest was en niet een of andere imitatie daarvan. Toen had het nog deze geweldige, onverkorte uitwerking. En hoewel er allerlei redenen zijn aan te voeren waarom we dit zo vandaag niet meer kennen, zou je hart er toch naar kunnen terugverlangen dat je nog in zo'n tijd zou mogen leven van zo'n onverkorte, onvermengde, vrije werking van Gods geest. En dan zien we trouwens aan de andere kant dat de duivel ook niet stil zit. We kunnen ons verblijden in het feit dat wij vandaag zo weinig echte vervolging hebben door te maken. Ik zeg echte in de zin van dat ons de vrije geloofsbeleving onmogelijk wordt gemaakt, dat we vanwege ons getuigenis in de gevangenis geworpen zouden worden, dat samenkomsten verboden zouden worden enzovoort. Maar we moeten daarbij ook wel bedenken dat één reden daarvan kan zijn dat de duivel ons zo weinig de moeite waard vindt om ons te vervolgen. Wij zien hier aan de ene kant een geweldige ontplooiing van kracht van de Heilige Geest. En dus ook aan de andere kant een geweldige activiteit van Satan. En zo zien we hier dat de hoge priester, nadat hij datzelfde al in hoofdstuk 4 had gedaan, opnieuw de hand aan de apostelen slaat. En niet alleen maar Petrus en Johannes, maar al de apostelen. Ik heb al gezegd de vorige keer dat de priesterklasse, de heersende priesterklasse, behoorde tot de secte van de Sadduceeën, zoals u dat hier ook ziet. Zij sloegen de hand aan de apostelen en zetten hen in de stadsgevangenis. En dan zien we net zo'n wonder als we later in hoofdstuk 12 vinden bij Petrus in de gevangenis. Dezelfde Petrus die er hier ook bij betrokken is. Namelijk een engel van de Heer die 's nachts de deuren van de gevangenis opent en hen naar buiten leidt. En zelfs, dat is heel bijzonder, een opdracht geeft tot prediking. Engelen zelf zouden deze prediking natuurlijk niet kunnen uitvoeren. Wij zouden misschien denken dat engelen die niet gezondigd hebben, dat heel wat beter zouden kunnen doen. Het zou misschien heel wat meer indruk maken op de mensen als hier in Eindhoven engelen rondgingen om de boodschap van het evangelie te brengen. Maar God heeft gewild dat de boodschap gebracht wordt door mensen die aan den lijve hebben ondervonden wat het evangelie kan uitwerken. De apostelen zijn getuigen. Nou waren de engelen in zekere zin ook getuigen van de opstanding. Maar de apostelen hebben zelf deel aan dat grote heil dat door de dood en de opstanding van de Heer Jezus is tot stand gebracht. En daarom kan de engel niet anders doen dan hen er weer op uitzenden om die boodschap te gaan brengen. Die boodschap die hier omschreven wordt met dat mooie woord levenswoorden. Ga in de tempel staan en spreek tot het volk al deze levenswoorden. En dat doen zij. 'S morgens vroeg, daar ontdekken de hoge priesters en de priesters tot hun ontzetting dat de apostelen daar weer aan het prediken staan in de tempel. Ze roepen de raad bijeen, die zowel uit fariseeën als sadduceeën en fariseeën bestond. En de oudsten van de zonen van Israël, de hele raad der ouden, de senaat, zoals de voetnoot zegt. En zij zonden dienaars naar de kerker. Pardon, hier hadden ze dus nog niet ontdekt dat ze ontsnapt waren. Zonden dienaars naar de kerker om ze inderdaad in een gewone rechtspleging verder te verhoren en eventueel te veroordelen. Maar deze dienaars merken dat ze helemaal niet meer in de gevangenis aanwezig zijn. Vers 23, wij vonden de kerker met alle zorgvuldigheid gesloten en de wachters bij de deuren staan. Toen wij echter binnen hadden opengedaan, vonden wij niemand. Toen nu de hoofdman van de tempel en de overpriesters deze woorden hoorden, waren zij in verlegenheid over hen, wat dit toch zou worden. Nu moeten ze zich eens goed indenken in de situatie van deze mensen. Dat is erg belangrijk. Aan de ene kant zijn we moreel verplicht, zou ik haar zeggen, om het zo lang mogelijk voor deze leiders op te nemen. Het volk was immers, had Petrus gezegd in hoofdstuk 3, verblind. Gij hebt het in onwetendheid gedaan. En als God zo daarover oordeelt, moeten we dat zo lang mogelijk vasthouden. Totdat het moment komt dat we moeten zeggen, ja, dit is geen onwetendheid meer. Deze mensen zijn nu heel bewust tegen God aan het vechten. Bewust, dat wil zeggen dat ze weten met wie ze hebben te doen. En daarom is dit woord verlegenheid zo belangrijk. Dit was het moment dat deze overpriesters en oudsten tot bezinning kwamen en in verlegenheid raakten over het feit hoe dit mogelijk was. Moesten ze toeschrijven aan Satan, die deze mensen had bevrijd uit de gevangenis? Of moesten ze rekening houden met de mogelijkheid dat Gods hand hier in het spel was? En de verlegenheid wijst natuurlijk op een sprekend geweten. Met wie hebben wij te doen? Nou wil een sprekend geweten nog helemaal niet altijd zeggen dat een mens tot bezinning, tot bekering komt. Een mens heeft van nature helaas vele mogelijkheden ter beschikking om dat geweten tot zwijgen te brengen. Of dat geweten, om zo te zeggen, te overschreeuwen. En dat is wat we hier zien gebeuren. Maar intussen blijft het belangrijk dat deze mensen met steeds duidelijker bewijzen van Gods hand geconfronteerd worden. En dat dus hun schuld steeds groter wordt. Dat is daarom zo belangrijk, omdat straks in hoofdstuk 8 we zullen zien hoe in feite dit volk terzijde wordt gesteld. Vooral ook omdat we straks zullen zien dat het niet alleen maar meer de oversten zijn, maar ook het volk zelf. Er kwam iemand berichten: zie, de mannen die u in de gevangenis hebt gezet staan in de tempel en leren het volk. Je zou haast denken dat deze mensen benauwd zouden worden om nog een vinger naar hen uit te steken, maar nee hoor. De hoofdman ging erheen met de dienaars en bracht hen mee. Niet met geweld, want ze waren bang voor het volk. Dat is ook begrijpelijk natuurlijk, want we hebben in vers 13 gelezen, het volk achtte hen hoog. Net als in de dagen van de Heer Jezus, bijvoorbeeld ten aanzien van Johannes de Doper, het volk achtte hem hoog, en daar knoopt de Heer Jezus bij aan, maar de oversten moesten natuurlijk niets van Johannes de Doper en ook niets van de Heer Jezus hebben. Hier zien we dus dat de oversten al zeer schuldig zijn, maar het volk nog niet. Pas als ook het volk zal delen in de verwerping van het woord en van de personen van de apostelen, dan pas kan dit volk ook terzijde gesteld worden. En dan zal de boodschap uitgaan naar anderen die het meer waardig zijn dan zij. Dus hier staat nog in vers 26, zij waren bang voor het volk. En zij wilden niet natuurlijk door de omstanders die luisterden naar de woorden van de apostelen en met plezier luisterden. Ze wilden door de omstanders niet gestenigd worden door de volksnijd. Toen zij hen nu hadden meegebracht, plaatsten zij hem voor de raad die intussen, zoals we gezien hebben, al bijeengekomen was. En de hoge priester ondervroeg hen en zei, en dat is datgene dat we al in hoofdstuk 4 hebben gezien, wij hebben u ernstig bevolen niet te leren in deze naam. Ik heb u de vorige keer al gezegd hoe dit woord naam in hoofdstuk 4 en hier nu ook in hoofdstuk 5 zo'n grote rol speelt. En hier knopen deze oversten ook zelf daarbij aan. Aan de ene kant was dat natuurlijk omdat ze er eigenlijk voor terugschrokken om deze naam uit te spreken, omdat ze die naam zo verachten. Maar aan de andere kant is het een veelzeggende omschrijving. De naam van de Heer Jezus drukt immers zijn grootheid, zijn heerlijkheid, zijn macht, zijn wezen uit. En daarom vinden we nog verschillende keren die uitdrukking de naam. Zoals in vers 40 de naam van Jezus en vooral in vers 41 verblijd dat zij waardig waren geacht voor de naam oneer te verdragen. Daar staat al niet eens voor zijn naam. Maar voor de naam, vandaar dat het hier in de Telos-vertaling met een hoofdletter staat. De naam. Dan wordt de naam eigenlijk een naam voor de Heer Jezus, als u begrijpt wat ik bedoel. De naam is een aanduiding van heel zijn wezen in heel zijn grootheid en heerlijkheid. Wij hebben u verboden, zeggen ze in vers 28, niet te leren in deze naam. En zie, u hebt Jeruzalem met uw leer vervuld. Dat wil zeggen, overal is uw leer bekend geworden. En dan dat belangwekkende slot van vers 28. En wilt over ons het bloed van deze mens brengen. Als we dat lezen worden we natuurlijk onmiddellijk herinnerd aan wat dezezelfde oversten nog niet zo lang geleden uitgesproken hadden voor Pilatus. In Matteüs 27 vers 25 vindt u dat woord. Zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Waarmee ze eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de terechtstelling van de Heer Jezus voor zichzelf opeisten. Op zich namen. Maar datzelfde lijkt al haast iets te zijn waar ze nu voor terugdeinsden. Dat ze in ieder geval deze apostelen kwalijk namen. En inderdaad, in hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 4 hebben we gezien hoe de apostelen, Petrus met name, openlijk en luid verkondigden dat diegene die gij, die jullie aan het kruis hebben gebracht, dat is degene die door God is opgewekt. Dus meer dan eens het verwijt, dat begint al met de reden op de Pinksterdag, meer dan eens het verwijt, jullie zijn ten volle verantwoordelijk voor de dood van Jezus Christus. Jullie hebben hem wel terecht laten stellen door de hand van de Romeinen, maar jullie zijn daarvoor verantwoordelijk. En nu zeggen deze mensen als het ware, jullie willen de verantwoordelijkheid daarvan op onze hals schuiven. Dat is juist, dat wilden ze inderdaad. Maar hoe zouden deze mensen daar iets tegen kunnen hebben? Wilden zij nu die verantwoordelijkheid van zich wijzen? Hadden zij zelf dat woord niet uitgesproken, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen? Maar dat is een ernstige zaak. We weten hoe een mens inderdaad zonde kan plegen waarvoor hij op dat ogenblik ook ten volle verantwoordelijk is. En hoe hij later met alle macht kan proberen om die verantwoordelijkheid vervolgens weer van zich af te schuiven en over te hevelen op een ander. Was Adam niet ten volle verantwoordelijk voor de vrucht die hij at? Waarom dat dan afschuiven op zijn vrouw? Hij was toch niet gedwongen? En waarom moest de vrouw het afschuiven op de slang? Die had haar toch niet gedwongen? Zonde doen is één ding, de verantwoordelijkheid daarvoor ook ruiterlijk aanvaarden, dat is een ander ding. En dat is wat deze mensen van zich afschuiven. Maar we zien hoe de apostelen onmiddellijk die verantwoordelijkheid weer ten volle op hun schouders plaatsen. Door in vers 30 te zeggen, u hebt hem omgebracht door hem te hangen aan een hout. Maar voordat we daar komen, eerst nog dat belangrijke vers 29. Petrus en apostelen echter antwoorden en zeiden, men moet God meer gehoorzamen dan mensen. Een woord dat al vele malen is geciteerd in de geschiedenis van de christenheid. Vaak zeer terecht, vaak ook zeer ten onrechte. Het is een woord waarmee je zeer behoedzaam zult moeten omgaan. Want er is altijd een woord dat daaraan vooraf gaat. Er staat inderdaad, meer gehoorzamen dan mensen, dat betekent in de eerste plaats, hebben wij met mensen te maken die wij moeten gehoorzamen. Wij hebben allemaal te maken met gezagspersonen. Kinderen hebben te maken met ouders, de man is het hoofd van de vrouw, we hebben met werkgevers te maken, we hebben met burgerlijke overheden te maken, we hebben in zekere zin ook te maken met morele gezagsdragers te midden van de gelovigen. En we hebben te maken met het formele gezag van de vergadering over onszelf. We hebben op allerlei wijze te maken met mensen die gezag over ons bekleden. En zoals we de Romeinen 13 heel duidelijk zien ten aanzien van de overheid, wij hebben de overheid te gehoorzamen, zo ver als dat gaat. Ook al zouden we persoonlijk moeten zeggen van veel dat die overheid van ons vraagt, of dan beter gezegd veel dat die overheid doet, dat dat in het geheel niet in overeenstemming is met Gods woord. Dat geldt vandaag ook voor onze overheid. Een overheid die abortus legaliseert is een overheid die op dat punt zeer onrechtvaardig en zeer tegen Gods wil in handelt. Maar we hebben toch die overheid te gehoorzamen. Als dat gold voor keizer Nero in de dagen van de Romeinen en Paulus toch die overheid voorstelt als een dienares Gods, hoeveel te meer geldt dat ook voor ons in onze dagen. Waar dit vers over gaat, is over de uitzonderlijke situatie dat die overheid van mij in mijn situatie iets eist dat ik niet met mijn geweten Of nog beter, nog duidelijker gezegd, want dat geweten is ook maar een betrekkelijke maatstaf. Iets van mij eist dat niet in overeenstemming is met Gods woord. Dat ik niet kan doen zonder daarmee heel duidelijk aan Gods woord, aan Gods gebod, aan God zelf ongehoorzaam te zijn. Daarvoor geldt dit woord. Er is een grens gesteld aan onze gehoorzaamheid aan de overheid. Dat zien we hier. Petrus en Johannes hadden respect voor de overheden. Betoonden dat respect dan ook. We zien dat later ook bij Paulus als hij voor dezezelfde rechter staat. We zijn onderdanig aan de overheid, gehoorzaam ook zover als het gaat. Maar er is een grens. Daar waar het een kwestie wordt van kiezen tussen het God gehoorzamen en de overheden gehoorzamen. En waar die twee in zeer duidelijk conflict komen, daar zullen we voor God moeten kiezen. Maar zoals gezegd, dit woord is ook op velerlei wijze misbruikt. Doordat men dit woord als springplank gebruikte om ook tegen die overheid in opstand te komen, waar die overheid niet van ons persoonlijk dingen vroeg, maar van anderen, of waar die overheid verkeerde wetten uitvaardigde en waar men in opstand kwam tegen die overheid met de bedoeling om de overheid tenslotte aan de kant te schuiven of door andere overheden te vervangen. Dan haalt men veel meer uit dit vers dan hier staat. Dan gaat men op een weg waar het Nieuwe Testament ons geen enkele sanctionering, geen enkel recht toegeeft. Hier gaat het om een situatie waarin we ten alle tijde geboden zijn de overheden te gehoorzamen, behalve in die situatie waar ik persoonlijk de eis krijg van de overheid dit of dat te doen of dit of dat na te laten. Dat kan natuurlijk ook. Bijvoorbeeld een gebod om samen te komen, een gebod om te getuigen enzovoort, zoals dat hier ook bij deze apostelen was. En dan zeggen wij persoonlijk, terwijl we alle respect voor de overheid bewaren, terwijl we alle andere punten die overheid blijven gehoorzamen en te allen tijden die overheid ook als overheid blijven erkennen, maar op die punten zeggen wij overheid, nee, hier kunnen wij niet aan meedoen. En ik zeg dat daarom wat uitvoeriger, omdat wij natuurlijk in een tijd leven dat wij hoe langer hoe meer in ons persoonlijk leven, en dat geldt met name voor bepaalde beroepen, in ons persoonlijk leven met dit soort situaties geconfronteerd zullen worden, waar wij persoonlijk zullen moeten zeggen, nee, hier moeten wij een halt uitspreken. Dat zal met grote omzichtigheid moeten gebeuren, opdat we niet verder gaan dan wat dit woord inhoudt. Maar aan de andere kant, als zo'n situatie zich onmiskenbaar voordoet, dan mogen de Heer ons ook genade geven om naar het licht van dit woord te handelen. En inderdaad, op dit concrete, dit ene punt, nee te zeggen tegen de overheid. Zonder dat dat, zoals ik gezegd heb, iets afdoet aan ons algemene respect en onze overige gehoorzaamheid en onze volledige erkenning van die overheid. Maar dan, zoals gezegd in vers 30, de herhaling van deze regelrechte aanklacht aan het adres van de oversten van Israël. Aan de ene kant wat God gedaan heeft en aan de andere kant wat zij gedaan hadden. De God van onze vaderen heeft Jezus opgewekt die gij hebt omgebracht. Die u hebt omgebracht door hem te hangen aan een hout. Geen uitvlucht dat dat in feite de Romeinen waren die dat letterlijk gedaan hadden. Hier gaat het er niet om wie letterlijk de spijkers door de handen van de Heer geslagen had. Hier gaat het om de vraag wie de juridische verantwoordelijkheid daarvoor had. Dat was in eerste plaats Pilatus. Maar dat waren ook de Joden. Pilatus zelf had zich ingedekt door zijn handen in onschuld te wassen. En te zeggen, ik aanvaard niet de verantwoordelijkheid. Ik wil jullie op zichzelf wel de toestemming geven. Maar wat er gebeurt is geheel voor jullie verantwoordelijkheid. Dat is het belangrijke van dat woord in Matteüs. Want dat is het punt waarop de Joden zeggen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Dat wil zeggen, wij aanvaarden alle consequenties voor onszelf en ons nageslacht van deze handelwijze, van deze terechtstelling. Maar Petrus gaat verder hier, en de andere apostelen, maar Petrus wordt met name genoemd omdat hij ongetwijfeld de woordvoerder zal zijn geweest als voornaamste van de 12 apostelen. God heeft hem opgewekt. En God heeft hem als overste leidsman en heiland door zijn rechterhand verhoogd. om aan Israël, hier is nog geen sprake van de volkeren, dat komt pas later. Het gaat hier in de eerste plaats nog om de laatste kans die Israël als volk geboden wordt. Ik zeg erbij als volk, want de individuele Israëliet kan nog steeds tot geloof komen. De Heer zij dank. Maar hier gaat het nog om het getuigenis, het laatste getuigenis tot het volk als zodanig. En hier ook tot de leiders van dat volk. God heeft hem tot overste leidsman gesteld. Prachtige uitdrukking die we natuurlijk kennen uit de Hebreeënbrief. En ook hebben we maar in hoofdstuk 3 gezien. De overste leidsman is degene die Israëls aanvoerder is. Degene die in zijn opstanding en verheerlijking ook tot Heer en tot Christus is gemaakt, zoals Petrus al zei in hoofdstuk 2. En die als zodanig de aanvoerder zou willen wezen van het hele volk, als dat volk hem in geloof zou aannemen. En voor dat laatste, hem in geloof aannemen, hadden zij ook de behoudenis nodig, de vergeving van de zonde. Vandaar dat erop volgt de overste leidsman en heiland. Om aan Israël bekering en vergeving van zonden te geven. Hij is heiland met het oog op hun bekering en vergeving. En als ze bekeerd zouden zijn, en als hun vergeving geschonken zou zijn, dan zou hij ook hun aanvoerder, hun overste leidsman zijn. En dan zegt Petrus, wat we in elk van deze hoofdstukken steeds weer beklemtoond vinden, wij zijn getuigen van deze dingen. In zekere zin kan dat van ons natuurlijk niet gezegd worden. Wij hebben kunnen geen letterlijk getuigenis afleggen van de opstanding van de Heer. Maar in een afgeleide zin is elke gelovige nog altijd een betere evangelist dan welke engel dan ook, zoals ik al zei. Want een gelovige kan wel getuigen van wat de Heer in zijn persoonlijke leven heeft gedaan. En in zoverre, ook al hebben we hem niet met onze ogen aanschouwd, kunnen we getuigenis afleggen van de levende Heer. Wij kennen de Heer die is opgewekt en die verheerlijkt is aan Gods rechterhand. En in die indirecte zin zijn wij allen getuigen. Dat getuigenis dat de christen aflegt, is daarom ook in de handeling een heel belangrijk punt. Dat komt hier in dit vijfde hoofdstuk voor de zesde keer voor. En we vinden het nog een paar keer in verdere hoofdstukken. Ik dacht een keer of 8 in het totaal in dit boek. Maar juist in de eerste hoofdstukken, waar we het getuigenis van deze 12 apostelen vinden, in Israël zelf, wordt bijzondere nadruk gelegd op wat zij zelf met hun ogen gezien en met hun oren gehoord hadden. Zij waren de getuigen van de levende Heer. En ook de Heilige Geest. Dat is een belangrijke toevoeging. Want als we denken over datgene waarvan de apostel getuigt, dan kon hij alleen maar zeggen dat hij getuige was van de opstanding van de Heer. Petrus was geen getuige van de verheerlijking van de Heer. Hij had de Heer Jezus nooit aanschouwd, verheerlijkt aan Gods rechterhand. Zoals wel Stefanus, aan het eind van hoofdstuk 7, en vooral de apostel Paulus. Die dan ook in zijn plaats nooit de Heer op aarde als opgewekte Heer had gezien. Maar die wel de Heer verheerlijkt in de hemel had gezien. En dat karakteriseert dan in het bijzonder ook het getuigenis van Paulus. Petrus wijst in zekere zin daarnaar vooruit door wat we hier vinden. Ook zegt hij de Heilige Geest. Wij zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest. Want de Heilige Geest is immers uit de hemel neergedaald nadat de Heer Jezus verheerlijkt was. We lezen in het Johannesevangelie dat dat ook heel nauw met elkaar samenhangt. In Johannes 7, vers 38 en 39 lezen we dat de Heilige Geest pas kon komen nadat Jezus verheerlijkt was. En Johannes 16 betuigt dat de Heilige Geest zou komen om te getuigen van een verheerlijkte Heer. En wat vooral bij dit vers aangevoerd moet worden, het staat ook in een nootje bij de Telos-vertaling, dat zijn de slotversen van Johannes 15. Waar de Heer Jezus zegt, de Heilige Geest zal van mij getuigen en jullie zullen ook van mij getuigen. Dat zijn twee verschillende getuigenissen. Hoewel natuurlijk ook de apostelen alleen maar konden getuigen door de kracht van de Heilige Geest. Maar dan gaat het over de kracht van de Geest. De geest op zich heeft zijn eigen getuigenis. Want de apostelen, de 12, konden getuigen van de opgestane Heer. De Heilige Geest getuigt van de verheerlijkte Heer. En de Heilige Geest heeft dat met name gedaan door Stefanus, maar vooral door de apostel Paulus. Daar wijst Petrus door de leiding van de Heilige Geest in feite hier naar vooruit. Zoals de Heer Jezus dat al deed aan het slot van Johannes 15. Nu zien we dat er een geweldige woede losbarst. Daaruit blijkt dat hoewel deze mensen steeds schuldiger werden, doordat ze steeds duidelijker konden zien met wie ze te doen hadden, hun hart op geen enkele wijze verbroken was. Integendeel, zij barsten uit in woede. Letterlijk, het doorsneed hun en zij wilden hen doden. Ze hadden hen wel zo ter plekke willen vermoorden. Maar dan is er iemand van die andere partij die een minderheid vormde in het Sanhedrin. Een fariseer namelijk, genaamd Gamaliel. Van wie Paulus later in hoofdstuk 22 zegt dat hij zelf een leerling was van deze grote rabbijn Gamaliel. Van wie de geschiedenis meedeelt dat hij een kleinzoon was van de zeer beroemde rabbijn Hillel. Deze Gamaliel, een wetgeleerde, geëerd door het hele volk. Hij zei, hij temperde de gemoederen wat. En hij zei, laat deze mensen een ogenblik buiten de zaal geplaatst worden. Want hij wilde intern beraad. Daarmee redde hij natuurlijk de apostel uit de handen van de woede van deze mensen. Maar bovendien was nu een gelegenheid geschapen om overleg te plegen zonder dat de apostelen dat konden horen. En deze Gamaliel heeft een belangrijke raad. Die raad is in de eerste plaats van belang, omdat daaruit blijkt de voorziening van de Heer. De Heer had de apostel gered op wonderbare wijze uit de gevangenis door een engel. Toch zijn dat uitzonderlijke situaties. We leven in een bedeling waarin we met op indirecte wijze met Gods regering te maken hebben. Dat wil zeggen, de getuigen van de Heer worden maar al te dikwijls vervolgd en verdrukt, in de gevangenis geworpen. En de ongelovigen gaat het voor de wind, ze zijn voorspoedig en zij worden bepaald niet zomaar direct op hun zonden gestraft. Dat alles komt pas aan het einde van deze bedeling aan de orde. En daarom zien we dat de normale weg in deze bedeling bepaald niet is dat God zijn dienstknechten op wonderlijke wijze uit de gevangenissen bevrijdt. Dat is een uitzondering. Die hoort ook bij deze bijzondere geestelijke krachtige begintijd. Zo had God ook op wonderbare wijze deze mensen opnieuw kunnen redden. Hij had ze als het ware op vleugels weg kunnen voeren uit het bereik van deze overste. Maar dat gebeurt niet. De wijze waarop de Heer hier tussen beiden treedt is veel meer de gebruikelijke wijze waarop de Heer ook tot in onze tijd voor zijn kinderen, voor de zijnen zorgt. En dat is doordat hij gebruik maakt van de omstandigheden die hij alle in de hand heeft. En zo kan hij hier van deze verder ongelovige man gebruik maken om zijn doel te bereiken. Dus op indirecte wijze en niet door directe wonderbaarlijke uitredding. Hoewel die natuurlijk ook vandaag nog steeds kunnen gebeuren. Maar dat is niet de normale wijze waarop de Heer werkt. Hij maakt gebruik van deze raad van Gamaliel, waardoor de apostel nog een tijdje respijt kregen. Ook al is die raad van Gamaliel helemaal op zichzelf helemaal niet zo'n verschrikkelijk goede raad. Ook al lijkt het erg mooi wat hij zegt. Hij zegt dit: mannen van Israël, past u op met deze mensen wat u gaat doen. En dan haalt hij twee voorbeelden aan uit het verleden. Hij wijst op een zekere Tuidas en op een Judas de Galileër. Die Tuidas die zei dat hij iemand van betekenis was. Of hij zichzelf als Messias heeft beschouwd, dat blijkt hier niet, maar in ieder geval is hij opgetreden als volksleider om misschien een opstand te ontketenen tegen de Romeinen. Hij heeft een aantal van ongeveer 400 mannen hing hem aan. Maar zegt Gamaliel, kijk nou eens wat er uiteindelijk van terecht gekomen is. Het leek heel wat, maar hij is gedood en allen die hem gehoorzaamden werden verstrooid en bereikten niets. Het lijkt heel wat, maar het was een zeepbel. Geweldig opgeblazen, maar hij is toch uit elkaar geplopt. Als je rustig afwacht met dit soort verschijnselen, dan merk je vaak dat ze vanzelf verlopen en dat er niets van overblijft. Zo was het ook met Judas de Galileër in de dagen van de inschrijving. Dat zou wel eens, maar dat wordt door anderen tegengesproken, de inschrijving kunnen zijn die we ook vinden in Lucas 2, maar dat is verder niet zo belangrijk. Het was in ieder geval een andere belangrijke opstand. We horen van beide opstanden ook in de ongewijde geschiedenis. Ook deze Judas de Galileër, die trok heel wat volk achter zich af. En ook deze kwam om en alle die hem gehoorzaamden werden verstrooid. Zijn als voor, zegt hij als het ware, dat we toen daar een hele hoop drukte over gemaakt hadden. We hadden geprobeerd alles in beweging te brengen tegen die bewegingen. Wat hadden we dan bereikt? We hebben rustig afgewacht en het is vanzelf verlopen. En zo zou dat nou ook wel eens met deze mensen het geval kunnen zijn. Nu zeg ik u, blijf af van deze mensen en laat hen begaan. Want als deze raad of dit werk uit mensen is, dat wil zeggen net als bij Thuidas en Judas de Galileër, dat wil zeggen als het alleen maar een mens, een opstand is die uit het hart van de mens is voortgekomen, waar God dus op geen enkele wijze deel aan heeft, dan zal hun werk ook op niets uitlopen. Dan zal het verbroken worden. Maar, zegt hij, hij is echt een logisch denker, een rekenaar. Hij zegt, stel nou zo eens voor, je moet er tenslotte toch rekening mee houden met die mogelijkheid. Stel nou eens voor dat dit werk uit God is. Dan zult u hen niet kunnen verbreken, opdat u niet misschien ook strijders tegen God blijkt te zijn. Hij zegt, er blijft altijd de mogelijkheid dat het een werk van God is. En wat je dan ook onderneemt, het zal dan toch mislukken. Integendeel, het zal dan in feite zo zijn dat u tegen God vecht. En dan zou u zelf wel eens erbij kunnen omkomen. Conclusie, laat deze mensen maar begaan. We bekijken het van op een afstandje. Is het van God, dan is het maar goed dat we niks gedaan hebben. Is het niet van God, dan zou het wel eens vanzelf kunnen uitsterven. Ik heb u gezegd, is dit nou zo'n goede raad? Is dit een goede gedragslijn? Er zijn heel wat mensen die die raad van Gamaliel in hun eigen leven ook toepassen. Die zeggen, ja, het staat toch in de Bijbel? Ja, er staat ook in de Bijbel, er is geen God. Maar er staat wel bij dat de dwaas dat in zijn hart zei. Het feit dat hier staat, dat hier een advies gegeven wordt, Gamaliel, daar moet u wel bij bedenken dat dat van inderdaad van een ongelovige rabbijn afkomstig is. Hoe wijs deze man verder ook was. Is het een goede raad? Nee. Hoe heeft Gamaliel zelf in zijn leven dat ooit kunnen vaststellen? Hoe kan een mens dat vaststellen? Hoe zou je in die dagen hebben kunnen vaststellen of dit werk uit mensen was of uit God? Hoe anders dan door geloof? Niet door rationele, verstandelijke overwegingen, maar door een werk van Gods geest in het hart van een mens. Dat is punt 1. Dan kun je wel wachten tot ik weet niet hoe lang, en wij horen dan ook uit de verdere ongewijde geschiedenis, want Gamaliel is een bekend figuur geweest, niet dat deze man ooit een christen is geworden. Terwijl toch de geschiedenis, zou je zeggen, wel duidelijk heeft aangetoond dat het met deze christen anders is afgelopen dan Judas de Galileër en Thuidas. Dan zou je dus gelijk moeten geven. Maar Gamaliel is daar nooit toe gekomen, want het ongeloof zal altijd argumenten kunnen vinden om dan te zeggen, ja, maar het is toch een werk van mens en niet van God. Dat is punt 1. Punt 1 is dus, het zou wel kunnen zijn dat je dan heel lang moet wachten voordat je de bewijzen vindt. Zolang dat je dat niet overleeft. En dan ga je voor eeuwig verloren. Punt 2 is, uiteindelijk kan een mens het alleen maar inzien, niet door verstandelijke overwegingen. Je kunt het nooit bewijzen dat het uit God is. Het christendom heeft al 2000 jaar stand gehouden en dat is nog geen bewijs dat het uit God is. De islam bestaat ook al 1300 jaar. Dat is ook nog geen bewijs dat het uit God is. Het boeddhisme bestaat nog veel langer dan het christendom. Wat zegt dat allemaal? Dat is dus de tweede reden waarom zijn raad niet goed is. De derde reden is dat het geloof ziet dat dit uit God is. Zelfs al is deze beweging nog zo piepklein. Zelfs al keert de hele wereld zich ertegen. Hoe staat het met al die duizenden in Judea die het christelijk geloof hadden aangenomen? Ze hebben nooit de raad van Gamaliel opgevolgd, want dan hadden ze nog lang kunnen wachten. Ze hebben in geloof zich overgegeven aan Jezus van Nazareth. Ook al was er nog geen sprake van een wereldgodsdienst of zelfs maar van een in het hele land verbreide beweging. Dat is wat het geloof doet. Het geloof onderscheidt dat het uit God is, ook als er nog lang geen grote geschiedenis achter de rug is, en als er nog lang geen omvangrijke beweging is ontstaan, dan ziet het geloof allang, dit is uit God. En dat zijn drie redenen waarom deze raad van Gamaliel, hoe mooi die ook lijkt, nergens op stoelt en nergens toe leidt. Er staat hierna, zij lieten zich door hem overreden, maar als u goed kijkt, dan ziet u in vers 40 dat ze helemaal niet precies hebben gedaan wat hij zei. In vers 40 staat, na de apostelen tot zich geroepen te hebben, geeselden zij hem. Nou, dat was bepaald niet in overeenstemming met het advies. Kijk uit dat je je niet vergrijpt aan deze mensen, omdat het altijd nog zou kunnen zijn dat ze uit God zijn. Nou, als dat inderdaad nog steeds een reële mogelijkheid is, dan hebben ze zich wel zwaar bezondigd aan deze mensen door ze te geestelen. En ten tweede lieten ze hen helemaal niet vrij uitgaan, maar ze lieten hen gaan met een uitdrukkelijk bevel, opnieuw herhaald dus, niet te spreken in de naam van Jezus. En ze lieten hen los. Toch was de hand van de Heer ook in die geesteling. Dat is het wonderlijke. Het was voor deze mensen inconsequent, bovendien verkeerd, boos. Maar deze discipelen hebben daar zo niet tegen aangekeken. Die gingen weg, en dat is dat bekende en prachtige woord hier in dit vers. Ze gingen weg van voor de raad, verblijd dat zij waardig waren geacht voor de naam oneer te verdragen. Weet u nog wat ik straks zei? Dat het best zou kunnen zijn dat de duivel ons zo weinig de moeite waard acht om ons voor de naam van de Heer oneer te laten verdragen. Als je daarover hebt na te denken, dan ga je misschien iets zien van dit geweldige dat deze discipelen niet daaronder geslagen waren, verslagen waren. En vreselijk bedroefd en wanhopig, maar dat ze verblijd waren. Verblijd, er staat nog niet eens verblijd omdat ze gegeeseld waren, daar kun je moeilijk verblijd om zijn op zich. Maar verblijd om het feit dat de Heer ze deze eer had waardig gekeurd. Zij hadden te maken met een Heer die hier op aarde verworpen was. Die gedood was door mensenhanden, naar hun verantwoordelijkheid bezien. Die aan een kruis was genageld. Nu, daar waren zij nog lang niet aan toegekomen, hoewel de meeste van deze apostelen inderdaad een soortgelijke marteldood zouden sterven. Nu waren ze dankbaar dat ze, om zo te zeggen, hun eerste portie van dat lijden voor de naam van Christus binnen hadden. En dit is niet zomaar het lijden met Christus. 1 Petrus 4 maakt onderscheid tussen dat lijden met Christus, zoals Christus geleden heeft om der gerechtigheid wil, om het getuigenis van God wil, zo lijden wij met hem. Maar dit is, wat ook in 1 Petrus 4 staat, het lijden voor hem, dat gaat verder. Het lijden voor zijn naam. Als iemand rechtvaardig leeft in deze wereld, dan zal hij al lijden omdat deze wereld onrechtvaardig is. Maar als wij rechtvaardig leven en daarbij ook betuigen dat we dat doen omdat wij Christus de rechtvaardige navolgen en de wereld ons daarom vervolgt, dan lijden we niet alleen maar onder gerechtigheid, maar dan lijden we voor de naam van Christus. Als mensen ons verdrukking aandoen omdat wij van Christus zijn. En dat is wat we hier vinden. Deze mensen waren er trots op, als ik dat zo nou even mag uitdrukken. Ze waren er trots op dat ze die eer was vergund. De striemen op hun ruggen waren als een medaille, als een onderscheiding van de Heer zelf. Omdat de Heer daarin bleek hen waardig gekeurd te hebben voor deze hoge eer, voor zijn naam namelijk smaadheid te verdragen. Is dat geen geweldige geestelijke kracht om zo tegen die dingen te kunnen aankijken, om die dingen zo te mogen beleven? Zo er tegenaan te kunnen kijken. Dat leer je alleen maar in de school van de Heer. Dat leer je alleen maar door zijn genade. Want als je die omstandigheden niet kent, als je daar niet in geweest bent, dan kun je dat ook niet voorstellen. Hadden zij zelf misschien ook niet gekund. Dat weet ik trouwens wel zeker. Als we aan denken hoe ze de Heer alle verloochend hebben, of althans alle verlaten hebben, moet ik zeggen. En Petrus heeft hem verloochend in die laatste nacht van zijn leven. Daar zie je hoe een mens van nature, ook als die wedergeboren, geneigd is te handelen. Maar als de genade en de geest van God gaan werken in een mens, dan worden dit soort bovenmenselijke, voor mensen niet meer te begrijpen, resultaten bewerkstelligen. Dat kan alleen Gods geest. En ze gingen dan ook gewoon door met hun getuigenis. Ze hielden niet op elke dag in de tempel en aan huis te leren en te verkondigen dat Jezus de Christus is. Zowel in de tempel, dus in het openbaar, als ook van huis tot huis. Overal waar ze een gewillig oor vonden. Nu komen wij in hoofdstuk 6 tot een tweede droevige episode in de geschiedenis van de gemeente. Niet zo droevig als de geschiedenis van Ananias en Safira, maar toch is het een minpunt bij te schrijven op de debetzijde van de gemeente. Er is een reden waarom ons deze kleine episode wordt beschreven, waarvan u zou kunnen zeggen, och, die is op zichzelf toch helemaal niet zo erg belangrijk. Dat is misschien ook wel zo, maar de belangrijkste reden, denk ik, waarom dit hier staat in de Bijbel, is om ons twee belangrijke dienstknechten van de Heer te introduceren. Stefanus en Filippus. Dat is de duidelijke aanleiding. Maar het is vanzelfsprekend dat niet alles wat er in die begintijd in de gemeente gebeurde, in het boek De Handelingen is terechtgekomen. Het boek volgt een heel bepaalde lijn. De Heilige Geest bij monden van Lucas selecteert hieruit de gebeurtenis. En je kunt je dus bij elke gebeurtenis met recht afvragen, waarom staat dit nu in het boek De Handelingen? Ik noem die vraag niet altijd zo expliciet, maar hier heb je nu zo'n aanleiding om te zeggen, waarom staat dit er nu in? Wel, nu in zijn algemeenheid gesproken zien we dat deze hoofdstukken waar we nu mee bezig zijn, vanaf hoofdstuk 3 zeg maar, dit grote doel hebben, en dat geeft dan ook aan waarom hoofdstuk 3, 4 en 5 hier in de Bijbel staan, dit doel hebben ons te laten zien hoe nog eens voor het laatst het getuigenis van God komt tot Israël als geheel. En hoe Israël als geheel, de oversten en het volk, ook dit laatste getuigenis hebben afgewezen. En het hoogtepunt, of zoals u wilt, het dieptepunt in deze ontwikkeling wordt bereikt in de steniging van Stefanus. Vandaar dat deze Stefanus nu, dat is immers geen apostel, het is een nieuwe figuur op het toneel, hier nu geïntroduceerd moet worden. En dat gebeurt door deze eerste 7 versen van hoofdstuk 6. En dan zegt u misschien nog, ja, maar waarom had niet gewoon verteld kunnen worden, dat was ook een of andere broeder Stefanus daar in die gemeente. Ja, maar dat is juist toch erg mooi om te zien hoe, om zo te zeggen, de geestelijke carrière van deze broeder te midden van de gelovigen in Jeruzalem begonnen is. Daar wil de Heilige Geest ons ook iets mee leren. En dat zullen we direct zien als we ons nu wat nader met deze verse bezighouden. Er ontstond oneenigheid in de gemeente. Ach, dat heb je wel vaker, zou je naar de mens gesproken moeten zeggen. Er staat hier in vers 1, toen de discipelen talrijker werden. Als zo'n beweging gaat groeien, dan krijg je met grote, steeds minder overzichtelijke mensenmassa's te maken. Dan ontstaan er allerlei wrijvingen waar je niet zo goed meer zicht op hebt. Dat heb je ook met vergaderingen als die steeds groter worden. Dan krijg je de situatie dat niet iedereen meer kent. Dat iemand best een paar weken kan wegblijven zonder dat iemand hem mist. Dan ontstaan er allerlei, gemakkelijk althans, allerlei problemen die je in een kleine gemeenschap niet hebt of niet zo hebt. Zo ontstond er hier wrijving tussen twee soorten gelovigen. U moet bedenken dat de gemeente hier nagenoeg alleen uit Joden bestond. En voor zover het geen Joden waren, waren het proselieten. Er wordt er eentje genoemd in vers 5. Een proseliet, dat is iemand die vanuit de heiden eerst tot het Jodendom was overgegaan. Zo'n proseliet is dus daardoor een Jood geworden. En vervolgens was deze man een christen geworden. Dus ook hij kwam eigenlijk via de weg van het Jodendom tot het christelijk geloof. Gelovigen rechtstreeks uit de heidenen waren er nog niet. Dat begon pas met Cornelius. Er waren dus wel heidense gelovigen, maar dat waren mensen die eerst jodengenoten, proselieten waren geworden. Wel nu, er waren in Jeruzalem Joden die hun hele leven in Palestina gewoond hadden en die ook Hebreeuws, of eigenlijk betekent dat Aramees, spraken. Dus de landstaal in Palestina. Maar er waren ook veel Joden buiten Palestina. Dat zien we al in Handelingen 2. Die waren, die kwamen met de grote feesten allemaal naar Jeruzalem toegereisd. En in heel het oosten waren Joden te vinden. En die spraken daar de talen van de landen waar ze woonden. En ze spraken vooral ook de algemene voertaal die in heel die Hellenistische wereld gesproken werd, namelijk het Grieks. Als zulke Joden ouder werden, als ze zich dat konden veroorloven, dan gingen ze toch graag weer terug naar het moederland. Om daar hun laatste dagen te slijten. Vandaar dat het hier ook vooral gaat over ouderen, de weduwen. En ook vooral om in Palestina natuurlijk uiteindelijk begraven te worden. Nu waren er ook in het gewone Jodendom, dus afgezien van de gemeente, al dikwijls tegenstellingen. Het waren natuurlijk toch mensen met een heel verschillende cultuur. Ze spraken verschillende taal, hadden verschillende levensstijlen. Die Grieks sprekende Joden hadden dikwijls ook veel vrijere gedachten. Dat kwam natuurlijk omdat ze kwamen uit een wereld waar ze zich hadden moeten aanpassen. Terwijl dat in Palestina niet gebeurd was. En daar waren dus sowieso al allerlei verschillen tussen deze groepen. En nu waren deze mensen wel christenen geworden. En dan zou je zeggen, goed, ze zitten nu in één gemeente en ze horen nu bij elkaar. Maar u weet wel hoe dat gaat. Daar waren toch allerlei wrijfpunten die gemakkelijk weer de kop opstaken. De oude mens was nog steeds in hen aanwezig. En nu waren de Grieks sprekende Joden van mening dat in de dagelijkse bediening hun weduwen over het hoofd werden gezien. Die dagelijkse bediening betekende dat die gemeente erop toezag dat in ieders levensonderhoud werd voorzien. We hebben dat gezien in de eerste hoofdstukken. Velen verkochten hun goederen om daarvan aan de armen uit te delen. En naarmate die gemeente groter werd, moest dat natuurlijk steeds beter georganiseerd worden. En zo was er een heel systeem ontstaan waarbij elke dag voorzien werd in de behoeften van de armen. En nu meende de Grieks sprekende Joden dat hun weduwen er slechter afkwamen in die dagelijkse bedeling dan de weduwen van de inlandse, van de Hebreeuwse Joden. Of dat nu waar was, dat wordt in het midden gelaten. Er wordt helemaal niet beantwoord de vraag of die beschuldiging terecht was of niet. Je moet ook daar ook niet zo diep ingaan. Het is in zulke kwesties vaak helemaal niet zo belangrijk of die beschuldiging nou terecht is. Je kunt veel beter iemand de wind uit de zeilen nemen door inderdaad daarin voorzieningen te treffen. En dat doen de 12 op een heel bijzondere wijze, waar we wel wat van kunnen leren. Zij riepen de menigte van de discipelen bijeen, zoals wij zouden zeggen een gemeentelijke samenkomst, en ze zeiden: het is niet bevredigend dat wij het woord van God nalaten en de tafels dienen. Daar ziet u eigenlijk tussen de regels door nog een ander probleem. De gemeente was zo groot geworden dat die bediening, zoals de voetnoot zegt, dat is of de voedselvoorziening of meer in het algemeen geldelijke ondersteuning, die bediening nam zoveel tijd en energie in beslag, dat de apostelen daardoor steeds minder tijd hadden voor het werk waarvoor ze uiteindelijk allereerst geroepen waren. Dat is de verkondiging van het woord. En zo was dit gemor eigenlijk een welkome aanleiding om nu in deze zaken op een wat verstandiger wijze te voorzien en andere broeders voor deze taken te roepen. En zo zeggen zij in vers 3, ziet nu uit broeders naar 7 mannen uit u met een goed getuigenis, vol van de geest en van wijsheid, die wij over deze taak zullen stellen. Daar zitten een paar heel belangrijke punten in. In de eerste plaats zeggen de apostelen, jullie moeten die mensen uitkiezen. Dat is heel belangrijk. Met oudsten bijvoorbeeld zouden ze dat nooit gezegd hebben. Oudsten worden in het Nieuwe Testament uitsluitend door apostelen of door hun afgevaardigden aangesteld. We zien dat in Romeinen 14 vers 23 en in Titus 1 vers 5. Waarom is dat zo? Heel simpel. De gemeente is de gemeente van God, van Christus. En daarom stelt de Heer Jezus aan over die gemeente wie hij daarover wil stellen. Je kunt ook zeggen zoals in Handelingen 20 vers 28, de Heilige Geest stelt opzieners aan. Dat komt van bovenaf. Diegene van wie iets is, die heeft daar ook zeggenkracht over. Het is de gemeente van God en dus stelt hij daarover oudsten aan. Maar hier ging het over de dagelijkse bediening. Hier ging het over verdeling van gelden. En dat is iets dat de Heer ons geschonken heeft. Waarover wij verantwoordelijk zijn hoe wij daarmee omgaan. En daarom zien wij dat in dit geval, dus niet als het gaat om ouderlingen, maar wel als het gaat om wat men vandaag dikwijls noemt diakenen, zien we dat daar wel degelijk de gemeente zelf een stem in het kapittel had. Dat is ook de reden waarom Paulus later, bijvoorbeeld aan de Korintiërs in 1 Korinthe 16, hun de opdracht geeft mensen uit te kiezen die de collecte konden overbrengen naar de armen in Judea. Ook daarvoor gold dat, wil ik niet doen, zegt Paulus, dat moeten jullie zelf doen. Het is jullie gelden, jullie moeten daarover broeders aanstellen die die gelden kunnen beheren en kunnen overbrengen. Daaruit zien we het grote onderscheid. Als het gaat over de gaven, dan zien we Christus schenkt de gaven. Als het gaat om oudsten, dan zien we de apostelen stellen de oudsten aan. Als het gaat over diakenen, dan geldt de gemeente stelt diakenen aan. En bij elke keer is immers de sleutel, het principe dat erachter zit, van wie is iets? Die is dan ook verantwoordelijk. De gemeente is van God. Hij stelt daarom de gezagsdragers over haar aan. Die gemeente kan dat nooit over zichzelf doen. Dat is een totaal onstructuurlijke gedachte om over jezelf gezagsdragers aan te stellen. Maar als het gaat over de portemonnee is het wat anders. Dat heeft de Heer onszelf toevertrouwd om dat voor hem te besteden. En dus zijn wij ook verantwoordelijk hoe we dat doen. En dus hebben wij ook in onze vergaderingen broeders die gelden beheren. We noemen ze nou wel geen diakenen, maar dat is maar een woord. Die gelden beheren en besteden. Dat zijn namelijk de gelden van de broeders en zusters die beheerd worden door daartoe aangewezen personen. Om dat op zo goed mogelijke wijze te doen. Het tweede interessante punt in vers 3 is de kwalificaties waaraan deze mensen moeten voldoen. Wij zouden zeggen, nou ja goed, het is een kwestie van een beetje boekhoudkundige kennis. En dat is toch simpel, nietwaar? Nee, bij deze taak die ons misschien heel eenvoudig en gering lijkt, worden zulke hoge eisen gesteld. Het moeten mannen zijn met een goed getuigenis, vol van de geest en van wijsheid. Dat vind ik heel belangrijk. Er bestaat in feite niet zoiets als onbelangrijke, ondergeschikte taken in de gemeente. Ook dat wat wij misschien maar heel simpel en heel eenvoudig vinden, daarvoor geldt dat we die taken alleen maar kunnen volbrengen in een goede, in een geestelijke gezindheid, als we ons daarin laten leiden door de Heilige Geest en door wijsheid die Hij verleent. Ook als het gaat om de besteding van gelden of andere werkzaamheden die wij misschien allemaal heel eenvoudig vinden. Maar niet zoveel gaven voor te pas komt, zouden we denken. Dan vergissen we ons. Het derde belangrijke punt is dat aan het eind van het vers staat die wij over deze taken zullen stellen. Dat lijkt met het eerste wat ik zei in tegenspraak, maar dat is het niet. De Heilige Geest maakt die onderscheid tussen wat de gemeente moet doen, zij moet die mannen uitkiezen. Maar daarna zien we dat de apostelen deze keuze bekrachtigen. De apostelen waren immers uiteindelijk de apostelen. En hoewel het de gemeente was die deze diakenen mocht en moest uitkiezen, kon dat toch ook weer niet buiten de autoriteit van de apostelen omgaan. De apostelen zeggen niet, we zullen jullie keuze eens bekijken of die goed is of niet. Ze zeggen alleen maar, wij zullen jullie keuze bekrachtigen, zodat jullie keuze, om zo te zeggen, het apostolisch stempel krijgt. Wij kennen vandaag geen apostelen, dus hebben wij dat stempel ook niet nodig. Maar in die tijd kon natuurlijk een dergelijke keuze nooit buiten de bekrachtiging, de sanctionering van de apostelen omgaan. Een volgend belangrijk punt vinden we in vers 4. Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het woord. In vers 2 hadden ze gezegd, het is niet bevredigend dat wij het woord van God nalaten. Maar nu staat er nog iets bij. Wij zullen volharden in het gebed. Je zou zeggen, nou daar konden ze er zeker ook wel over laten, andere gelovigen. Zij waren de enigen die op die apostolische wijze het woord van God konden verkondigen. Het bidden konden andere gelovigen doen. Nee, zo simpel ligt het niet. Hoe zouden zelfs apostelen het woord van God kunnen bedienen zonder gebed? Ik zeg niet dat het gebed van de apostelen daartoe beperkt was, natuurlijk niet. Maar ik denk wel dat het gebed hier in de eerste plaats genoemd wordt als onderbouwing, als grondslag, als fundering voor de juiste prediking van het woord. Ik denk dat we soms veel te gemakkelijk daarover denken. Veel te gemakkelijk rekenen op de gaven van de broeders die ons dienen met het woord. En veel te weinig bedenken dat elke schriftgetrouwe woordbediening slechts kan plaatsvinden onder de leiding en door de kracht van de Heilige Geest. En daarom is de voorbede voor de dienstknecht En natuurlijk ook het eigen gebed van de dienstknecht zo bijzonder belangrijk. Opdat zijn afhankelijkheid werkelijk afhankelijkheid van de Heer blijft. En geen routine, geen vertrouwen op eigen kracht en op eigen gaven. Want dan gaat de kracht uit de dienst weg. Het moet geschieden in afhankelijkheid van de Heer. En als dat er niet is, dan kan de dienst geen effect meer sorteren. Daarom deze verbinding, gebed en de bediening van het woord. Dit woord bevredigde de hele gemeente. En dan vindt u nog iets bijzonders. Ik zinspeelde daar straks al op. De bijzondere wijze waarop de gemeente haar keuze bepaalt. Wat is dat bijzondere? Hier worden 7 mannen uitgekozen. En als u die mannen beziet, dan, misschien ziet u het ook niet, maar dan vertel ik het u. Al deze 7 mannen hebben Griekse namen. Nu is dat geen doorslaggevend bewijs. Er waren ook wel Palestijnse Joden met Griekse namen. Soms een bijnaam, Johannes Marcus, een Griekse of Latijnse naam. Maar het feit dat deze mensen allemaal Griekse namen hebben, wijst er toch wel op dat ze allemaal, of dan toch in ieder geval bijna allemaal, juist uit de Grieks sprekende Joden afkomstig waren. Wij zouden zeggen misschien, om het zo eerlijk mogelijk te doen, zullen we er 3 of 4 van de ene en 3 of 4 van de andere kant nemen. Van de Grieks sprekende en van de Hebreeuws sprekende. Maar dat gebeurt niet. Het is net alsof de gemeente wil zeggen tegenover diegenen die gemopperd hadden, we zullen jullie vurige kolen op het hoofd stapelen. Al hebben jullie dan zo weinig vertrouwen in ons, wij zullen laten zien dat wij wel groot vertrouwen in jullie hebben. We zullen die mannen kiezen uit de Grieks sprekenden. Daarmee geven wij ons vertrouwen in jullie weer. Wij vertrouwen erop dat die 7 mannen eerlijk zullen zijn in de dagelijkse bediening aan de armen. Is dat niet mooi? Zouden wij op die gedachte gekomen zijn om dat te doen? Zo'n vertrouwen in de ander uit te spreken, vooral als die ander eigenlijk dat vertrouwen eerst beschaamd heeft. Want je zou haast de indruk krijgen uit dit punt dat dat gemopper wel wat overdreven was. Misschien is dat een vergaande conclusie, maar in ieder geval, daar blijkt toch een heel bijzondere gezindheid uit het feit dat deze 7 mannen worden gekozen. Deze mannen met Griekse namen. Van een enkeling staat zelfs uitdrukkelijk, namelijk van Nicolaus, dat hij een proseliet van Antiochië was. Dus in ieder geval van buiten de Palestina. En het is ook begrijpelijk natuurlijk waarom allereerst genoemd wordt Stefanus, van wie zelfs al enkele een kleine omschrijving wordt gegeven, man vol van geloof en van de Heilige Geest. En vervolgens Filippus, die immers in het vervolg, in hoofdstuk 8, ook een belangrijke rol zal spelen. Terwijl de overige personen die we hier vinden in de schrift verder niet voorkomen. Deze worden voor de apostelen geplaatst. En na gebeden te hebben legden zij hun de handen op. Dat zijn dus kennelijk de apostelen die daarmee de keuze van de gemeente bekrachtigen. En het woord van God nam toe en het getal van de discipelen in Jeruzalem vermeerderde zeer. En het is net alsof de Heer het voorgaande bijzonder heeft willen zegenen. En een grote menigte van de priesters werd gehoorzaam aan het geloof. Dat was wel een heel mooie ontwikkeling. Juist zo kort voordat we zien hoe oversten en volk tezamen hun lot bezegelen door Stefanus te verwerpen, zien we dat ook uit de kring van de oversten mensen tot geloof zijn gekomen. Nu zien we in vers 8 tenslotte iets over Stefanus. Het zou haast lijken alsof aan de ene kant dit de taak van een diaken was die we nu beschreven vinden, en daar is natuurlijk geen sprake van. De taak waarvoor deze 7 mannen waren geroepen was uitdrukkelijk om de tafels te bedienen. En wat we hier vinden vanaf vers 8 is beslist niet de normale taak van een diaken. Betekende dan dat Stefanus buiten zijn boekje ging? Heel in het geheel niet. Het betekende alleen maar dit. Dat de Heer iemand die getrouw is in een bepaalde dienst vervolgens ook kan gebruiken of daarnaast ook kan gebruiken voor een andere vorm van dienst. We hebben een mooi woord in 1 Timotheus 3 juist in verband met de ouderlingen en diakenen. In 1 Timotheus 3 vers 13. En er staat aan het eind van de dienaars, dat zijn de diakenen,
Vers 13, want zij die goed gediend hebben, verwerven zich een goede positie en veel vrijmoedigheid in het geloof dat in Christus Jezus is. 1 Timotheus 3, vers 13. Dat hebben we nu heel duidelijk in Stefanus en later in Filippus. Ze zijn ongetwijfeld getrouw geweest in die eenvoudige dienst van diaken. Anders had de Heer ze niet kunnen gebruiken voor een grotere dienst. Filippus heeft zich later ontpopt tot evangelist, zo wordt hij ook uitdrukkelijk genoemd, ik geloof in hoofdstuk 21. En Stefanus hier heeft al helemaal in het begin een dienst die veel verder gaat dan de dienst van diaken. Sterker nog, hij is de eerste niet-apostel van wie we lezen dat hij tekenen en wonderen deed. Vers 8, Stefanus nu vol genade en kracht deed wonderen en grote tekenen onder het volk. Daarmee heeft de Heer bevestigd dat Stefanus tot heel wat grotere dingen geroepen was dan alleen maar diaken. De Heer kan iemand roepen tot een betrekkelijk eenvoudige dienst, zich betrekkelijk, want ik heb straks ook al gezegd dat ook daarvoor hele vergaande eisen hier worden gesteld. Maar als iemand getrouw is in het kleine, zoals de Heer in een gelijkenis zegt, kan hij ook hem over grotere dingen stellen. En Stefanus wordt hier door de Heer geroepen tot een zeer bijzonder getuigenis. Nu zien we ook hoe nuttig het is dat dit een Grieks sprekende man was. Want er waren in Israël alle mogelijke synagogen. Het is net als vandaag in de grote steden. Daar heb je een Engelse kerk en een Waalse kerk. En je hebt daar een Noorse kerk. Vooral in de grote havenstad. Wel, zo waren er hier ook alle mogelijke synagogen. Van de libertijnen. De voetnoot zegt dat betekent vrijgelatenen. Dat zijn namelijk Joden die in Romeinse slavernij waren geweest. Of hun nakomelingen. Ja, die mensen die hadden ook een bepaald groepsbesef. Zoals dat vandaag zo mooi heet. Die vormden een sociale groepering. En die hadden hun eigen synagogen. Waar ze misschien wel Latijn spraken, weet ik het. Waar ze in ieder geval een bepaalde verbondenheid onderling tot uitdrukking brachten. Dan waren er ook synagogen van de Joden van Cyrene, die dus uit Cyrene afkomstig waren, uit Noord-Afrika. Alexandrijnen, dat waren dus de Joden uit Alexandrië. En die van Cilicië en Azië. En dat waren natuurlijk Grieks sprekende Joden. Stefanus was bijzonder geschikt door zijn afkomst om met deze mensen in discussie te gaan, zijn getuigenis af te leggen. Zij reden twisten met Stefanus. En ze waren niet in staat de wijsheid en de geest waarmee hij sprak, voetnoot zegt, of de geest met een hoofdletter, door welke hij sprak, te weerstaan. En dan zie je weer wat het hart van een mens doet. Hoe het hart van een mens in elkaar zit, als ze het met woorden niet kunnen winnen. De Joden hielden erg van debatten, zoals dat nog vandaag het geval is, debatten over de leer. Reken maar op dat dat in het begin gewoon vriendschappelijk gegaan is. Totdat ze merkten hoe vergaand die leer van Stefanus was. Hoe ver dat uitgreep buiten de grenzen van het Jodendom. En toen veranderde de toon van de discussie. Toen werden deze mensen steeds kwaader en opgewonder. En toen begonnen ze Stefanus als een ketter te beschouwen. En toen ze die ketter niet met hun woorden de mond konden snoeren, gingen ze gebruik maken van zeer onoorbare methoden. Ze stookten mannen op, die zeiden, die mannen werden dus op de voorgrond geschoven om deze lastelijke woorden uit te spreken. Deze anderen waren daar kennelijk zelf te laf voor om dat te doen. En die mannen die opgestookt waren, die zeggen, wij hebben hem lastelijke woorden horen spreken tegen Mozes en God. Dat is wel een beetje begrijpelijk natuurlijk. Vooral als u nog eens even daarbij neemt, het slot van vers 13... Deze mens houdt niet op woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. Dat eerste, dat is tegen God, zoals het in vers 11 staat. En dat tweede, tegen de wet, dat is hetzelfde als tegen Mozes. Die twee dingen horen bij elkaar. Stefanus zal wel gezegd hebben, die tempel, dat is allemaal mooi en prachtig. Maar die tempel heeft in feite zijn tijd gehad. Jullie dienen God door jullie uiterlijke offerdienst. Maar er is een ander die zijn leven als offer heeft gegeven. En die daarmee eigenlijk heel deze offerdienst heeft vervuld. Of hoe Stefanus dat ook uitgelegd mogen hebben. In ieder geval, deze mensen hebben daarin een rechtstreekse aanklacht gehoord tegen heel de tempeldienst. Stefanus was daar bovenuit gegroeid. En dat was natuurlijk voor deze Joden een diepe belediging dat hij de tempel aantastte. En ook heeft hij gezegd dat ze door de wet niet behouden konden worden. dat het trouw onderhouden van al die ceremonieën van de wet ze geen stap dichter bij de eeuwige behoudenis bracht. Dat zagen ze als een aanklacht tegen Mozes, tegen de wet. Geheel onterecht was dat natuurlijk niet. In zekere zin hadden ze gelijk dat Stefanus daarmee eigenlijk het Jodendom als verouderd beschouwde. En deze mensen duidelijk maakten dat de echte Jood degene is die juist de Messias heeft aangenomen. Die de wet niet aan de kant schuift, maar die de wet heeft vervuld. En die de tempeldienst vervuld heeft. Zij brachten het volk, zegt vers 12, en de oudsten en de schriftgeleerden in opschudding. Deze mensen overal met hun praatjes maakten een enorme beweging gaande tegen deze krachtige getuigen Stefanus. En ze kwamen tenslotte op hem af, ze grepen hem en leidden hem voor de raad. Ziet u het nieuwe? In Handelingen 2 ging het om de apostelen, in Handelingen 3 om Petrus en Johannes, in Handelingen 4 en ook om Petrus en Johannes, in Handelingen 5 om de apostelen. Dit is nieuw. Hier zien we naast de apostelen bijzondere dienstknechten van de Heer opstaan. Het is heel treffend dat de Heer voor dit getuigenis op dit belangrijke moment in de geschiedenis van Israël geen apostel heeft gebruikt. Maar een hele gewone man uit die christelijke gemeente. Niet eens een Palestijnse Jood zoals de apostelen dat allemaal waren. Een Grieks sprekende Jood van elders. En deze man wordt naar de vrijmacht, de verkiezing van de Heer gebruikt op dit cruciale moment om dit getuigenis af te leggen. En zo komt met die beschuldiging, las het al voor, deze mens houdt niet op woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet. Want, en ook dat hadden ze op zichzelf weer terecht opgemerkt, wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus de Nazoreër deze plaats zal afbreken. Dat zullen we natuurlijk niet zo moeten opvatten in de zin van Johannes 2, waar de Heer Jezus zei, breek deze tempel af en ik zal hem in 3 dagen opbouwen. Maar Stefanus zal veel eer hebben gewezen op wat de Heer Jezus gezegd heeft in de reden der laatste dingen. Matthäus 24, Marcus 13, Lucas 21. Waar de Heer Jezus heeft gezegd dat heel deze tempel zou worden verwoest. Dat er een einde zou komen aan heel deze tempeldienst. Stefanus zal van de apostelen dat geleerd hebben. En hij zal dat als getuigenis hebben doorgegeven, deze belangrijke profetische voorzegging. Die zo kwetsend was voor deze Joden, voor hun nationale trots. En zeggen ze ten tweede, Jezus van Nazareth, deze Jezus de Nazoreër, wat klinkt dat minachtend, die Jezus van Nazareth. Die zou ten tweede de zeden veranderen die Mozes ons heeft overgeleverd. Nou, daar zat ook een kern van waarheid in, heb ik u al gezegd. Stefanus zal ongetwijfeld getuigd hebben, hoor eens, door het onderhouden van heel deze ceremoniële wet, kunnen jullie niet behouden worden. De behoudenis, daarvoor moet je een andere, een hogere weg gaan. En toen zij hem aanstaarden, zagen allen die in de raad zaten zijn gezicht als het gezicht van een engel. Dat is een mooi slot van dit gedeelte. Bovendien is het een misverstand. Wat bedoel ik daar nou mee? Wel, laten we bedenken dat wat in dit laatste vers staat weergeeft wat zij zagen of meenden te zien. De hoogste heerlijkheid uit die onzichtbare wereld waar een Jood aan kon denken, dat was de heerlijkheid van een engelenverschijning. Die kende hij uit het Oude Testament. En de bovenaardse glans die lag op het gezicht van Stefanus toen hij daar zo voor zijn rechter stond en voor deze valse getuigen. Die zo met alle verdraaiing van dien zijn woorden weergaven. De glans die op zijn aangezicht lag, beleefde zij als de glans van het aangezicht van een engel. Maar ik denk dat wat we de volgende keer hopen te zien, het slot uit het slot van hoofdstuk 7, laat zien wat de werkelijke oorsprong van deze glans was. Als ik even nog daar tenslotte naar mag wijzen, in Handelingen 7... In vers 55, hij echter vol van de Heilige Geest staarde naar de hemel en zag de heerlijkheid van God en Jezus staande aan Gods rechterhand. Stefanus is hier een spiegel die een glans weerspiegelt die hij zelf aanschouwde in de hemel. Dat is iets wat ons uitgelegd wordt in 2 Korinthe 3 en 4. Als we daar zien dat, dat Mozes toen hij van de berg neerdaalde, die bovenaardse glans op zijn gezicht, dan niet de glans van een engel, maar omdat hij oog in oog met God zelf gestaan had. Gods glans straalde daar van hem af. En zo zegt het slot van 2 Korinthe 3, dat ook wij nu met onbedekt aangezicht, niet met een bedekt aangezicht zoals Mozes dat moest bedekken, met onbedekt aangezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, en wij worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door de Heer de Geest. Dat sluit rechtstreeks aan bij dat wat met Mozes was gebeurd. Als we zo het aangezicht van de Heer aanschouwen, dan zullen wij in ons leven die heerlijkheid van de Heer gaan weerspiegelen. Zoals het dan even verder zo mooi staat in 2 Korinthe 4. In het vierde vers, de lichtglans van het evangelie van de heerlijkheid van Christus. En dan in vers 6. Nog eens, de lichtglans van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Dat betekent, die kennis van de heerlijkheid van God wordt weerspiegeld in het aangezicht van Jezus Christus, waarop het gezicht van Stefanus gericht was. En als wij zo heel de heerlijkheid van God geconcentreerd vinden in het aangezicht van de Heer Jezus, en wij aanschouwen als Stefanus dat aangezicht, dan gaat die heerlijkheid zich in ons weerkaatsen. En dat is het wonderen dat deze mensen gezien hebben. Wat zij aanzagen voor de heerlijkheid van een engel, dat was een heerlijkheid die rechtstreeks vanuit de hemel zich weerspiegelde in het gelaat van Stefanus. Wat is dat belangrijk. Deze laatste getuigenis die tot hen kwam, die kon, om zo te zeggen, niet voor twee uitleggingen vatbaar zijn. Die moest zo duidelijk zijn dat deze mensen daar niet onderuit konden. Dat het heel duidelijk zou worden dat zij zeer bewust God, de Heer Jezus, verwierpen. En daarom zien we niet alleen maar dat zij de woorden van Stefanus te horen kregen, waarmee we ons de volgende keer zullen bezighouden. Maar dat ze ook gezien hebben de heerlijkheid van Christus zelf. Zoals die weerspiegeld werd in het gezicht van Stefanus. Hier konden ze dat nog niet begrijpen. Maar aan het eind van hoofdstuk 7... toen hij het getuigenis gaf dat hij de Heer Jezus aanschouwde, toen op dat moment wisten ze wat de bron was van die bovenaardse glans op zijn gelaat. De heerlijkheid van de Heer Jezus zelf. Wat een getuigenis. En hoe verschrikkelijk om dat getuigenis te verwerpen. Maar dat is iets waar we dan de volgende maal, zo de Heer wil, nader op zullen ingaan, als we ons met het lange getuigenis van Stefanus zullen bezighouden.